Goedemorgen, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing deze morgen is uit 1 Samuel 17 en uit Johannes 10. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Aardelange uit Nieuw-Lekkerland voor te gaan. De kerkdiensten. Volgende week zondag 1 maart. In de ochtenddienst van 9:30 hoopt voor te gaan dominee H.M. Burggraaf uit Wekerom. In de avonddiensten om 6:30 hoopt dominee A. van Zetten voor te gaan. In die dienst zal ook de herbevestiging plaatsvinden van de diaken B. van Capelle. De mededelingen. Jenne Keinemans, de Kosterijstraat 51, is afgelopen week geopereerd aan zijn knie. Hij is weer thuisgekomen. Mevrouw Sinke van Dooyeweert, Peperstraat 62, zal aanstaande donderdag geopereerd worden aan haar schouder. We denken aan hen in onze voorbeden. De overige mededelingen. Enkele gemeenteleden verblijven dit weekend in Turda in Roemenië. We bidden voor de gemeente van Turda en voor een veilige reis. Na deze dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in Ebenezer. Koffie, thee en fris staat klaar. De collecte. Er zijn vanmorgen 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. De derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen deze 3 collecten hartelijk bij u aan. Volgende week zal de voorjaarszendingscollecte gehouden worden voor de Gereformeerde Zendingsbond. De voorzang in deze dienst is Psalm 136 vers 4. Looft Gods almacht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 80, de versen 1 en 5. Op deze eerste Lijdenszondag zien we de Heere Jezus als de goede herder. En met deze psalm roepen wij de Heere ook aan als de herder van Israël, dat hij bij ons verschijnt met zijn licht en met zijn kracht. We zingen van Psalm 80, vers 1 en 5. Hebben naar de 10 geboden, naar de samenvatting gaan we zingen van Psalm 79, vers 4 en vers 7. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En vers 7, zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Psalm 79, vers 4 en 7. Wij verootmoedigen ons nu onder de wet van God. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, onnodig zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon of uw dochter niet, uw dienaar en uw dienares niet, uw vee niet, uw vreemdeling niet die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei, toen hem gevraagd werd wat het grote gebod is in de wet: u zult de Heer, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Groot en trouwe God, heilige en barmhartige Vader, we prijzen uw heerlijkheid, uw grootheid. Ook deze morgen, nu we bijeen zijn gekomen, u hebt ons geroepen en deze dag weer gegeven. En daar danken wij u voor. Dat we als gemeente samen kunnen zijn in vrijheid. U hebt ons het woord gegeven. U hebt uw Heilige Geest in de wereld gezonden. En wij bidden van u. Wilt u ook zo deze morgen tot ons spreken, ons hart openen, ons tot leven wekken en het leven van het geloof versterken en leiden. Heren, we komen voor uw aangezicht in ons gebed, voor die grote troon. U bent de heilige God en we mogen dichterbij komen in ons bidden. Dankzij de middelaar, dankzij Jezus Christus in de wereld gekomen en het kruis gedragen en zijn leven gegeven op Golgotha en zo verzoening gebracht. En Heere, dat is het wat wij toch zo nodig hebben. Dat u ons de zonden vergeeft. Dat u ons onze schuld wegneemt. En wij bidden ook vandaag daarom. Wilt u ons reinigen door het bloed van Christus. Ons aanzien in hem. Verzoen de zware schuld. Wat is dat een bevrijding. Wat is dat een heerlijk evangelie. Dat er door de verzoening in het bloed van Christus dan ook vergeving is. Dat er vrede mag zijn bij u. Ja, Heere, wij bidden van u. Leer ons dat te verstaan, dat diepe geheim. En mogen wij zo de Heer Jezus Christus ook gedenken op deze zondagen voor Pasen, wanneer zijn lijden en sterven centraal staat, de gekruisigde Christus. Open onze harten daarvoor, dat dat zijn kracht doet in ons leven. Dat wij dat niet aan ons voorbij kunnen laten gaan. En dat bloed, dat kostbare bloed verachten en vertrappen door er onverschillig over te zijn. Of door onze rust en ons heil elders te zoeken. Geef dat het evangelie de schat is voor ons hart. En dat wij zo u lief hebben en groot maken. Dat wij zo u leren dienen. Heere, werk met uw Heilige Geest, ook vanmorgen, door de verkondiging van het woord. Schenk ons uw hulp, wanneer we luisteren. Dat onze concentratie kunnen hebben voor u en voor uw woord. Help ons in het spreken, heel de eredienst. Wees met ieder die daarin een taak heeft, dat we uw zegen ontvangen. En zo deze dag, als uw dag ook mogen heiligen, vanmorgen en vanavond. U bidden wij voor de kinderen waarop gepast wordt in Ebenezer en de mensen die daar zijn, om daarvoor te zorgen. Wilt u ook hen helpen daarin en uw zegen schenken. U bidden voor degenen die thuis naar de dienst luisteren. En we mogen zo met elkaar verbonden zijn onder het ene woord. Daar danken we u voor, dat u die gelegenheid ook geeft, als mensen niet in de kerk kunnen zijn, om dan toch zo met de gemeente u aan te roepen en te luisteren naar uw woord. Schenk ook daar een rijke zegen. We bidden zo dat u uw koninkrijk doet komen in onze harten. Heere, leer ons uw weg. Leer ons met heel ons hart ons vertrouwen te stellen op uw belofte en op de genade van de Heere Jezus Christus. Leer ons om niet langer de wereld met de zonde te zoeken, maar ons heil bij u te zoeken, onze vreugde in u te vinden. Wij bidden dat. En schenk ons dat tot eer van uw grote naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Geef het ons door uw genade. Amen. We gaan vanmorgen lezen in de Bijbel eerst uit het Oude Testament en dan uit het Nieuwe Testament. We lezen eerst in het eerste boek Samuel, hoofdstuk 17. Samuel 17, de versen 32 tot met 37. En daarna lezen we uit Johannes 10, Evangelie, naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 10, vers 7 tot 21. En daaruit is ook de tekst voor de preek. Maar eerst uit 1 Samuel 17. In 1 Samuel 17 is Saul koning over Israël. Voert strijd met de Filistijnen en daar is de reus Goliath. En er komt ook David daarbij in deze geschiedenis. 1 Samuel 17 vanaf vers 32. David zei tegen Saul: laat geen mens vanwege hem, dat is Goliath, de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Saul zei tegen David: je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten, want jij bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Toen zei David tegen Saul: uw dienaar weidde de schapen van zijn vader. En kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als één van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei David: de Heere, die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David: ga heen, de Heere zij met je. Nu gaan we lezen in Johannes 10. Johannes 10, de versen 7 tot en met 21. Vanaf vers 7. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. De huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen. En wordt door de mijnen gekend. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen en zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. En daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef, om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af. Maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven. En de macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er ontstond dan opnieuw verdeeldheid onder de Joden vanwege deze woorden. En velen van hen zeiden, hij is door een demon bezeten en is buiten zinnen. Waarom luistert u naar hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden van de bezetene. Kan een demon soms ogen van blinden openen? Zover de schriftlezing. Als kerntekst voor de preek vanuit Johannes 10 noem ik u vers 15b. Dus we staan in bijzonder stil bij vers 15, het tweede gedeelte waar Jezus zegt, en ik geef mijn leven voor de schapen. Let in de preek op drie punten. Ten eerste de kracht van de herder, ten tweede de liefde van de herder en ten derde de band met de herder. Het gaat hier over de goede herder. En we letten op de kracht van de herder, de liefde van de herder en de band met de herder. We gaan zingen uit Psalm 22, de Lijdenpsalm, de versen 10 en 11. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte die nu gehouden zullen worden. En dan gaan we zingen van Psalm 22, de versen 10 en 11. gemeente, wie uit het Oude Testament kende het leven van een herder? Nou, onder andere David. Als jongen hoede David de schapen van zijn vader. En jongens en meisjes, David wil vechten. Hij wil vechten met de reus. Weet jullie de naam van die grote Filistijn? De reus? Goed zo, Goliath. Goliath spot met de Heere God. Goliath lacht het leger van Israël uit. En David, die wil met hem gaan vechten. Maar koning Saul, die zegt, jij? Nee, dat kan jij niet. Je bent nog maar een jongen. En Goliath is goed getraind. Een grote, sterke soldaat. Dat kan jij niet. Maar weten jullie wat David zegt? Maar ik heb al eerder gevochten. Ik moest op de schapen passen. Als herder. En er kwam er wel eens een leeuw die een schaap pakte. Nou, daar ging ik erachteraan. En ik vocht met die leeuw. En ik redde dat schaap uit de muil van de leeuw. Deed David dat? Ja. Of als er een beer bij de schapen kwam en op hem aanviel, dan vocht hij met die beer. En David sloeg hem op de grond. Zo beschermde David zijn schapen. De Heere God die heeft hem daarbij geholpen. Dat geloofde David, dat heeft hij gemerkt. En zo ging hij ook steeds meer vertrouwen op de Heer. Want de Heere gaf hem kracht. De Heere holp hem. Die hielp hem. Als hij moest vechten. En daarom durft David nu ook te vechten met die reus, met Goliath. Hij vertrouwt op de Heere God. En dat is mooi, kinderen. Al jong vertrouwde David op God. Toen hij als herder bij die schapen was, en zo werd zijn geloof sterker. Zodat hij later ook dapper was tegen de grotere vijand. Wat doet een herder? Nou, een van zijn taken was het beschermen van de kudde. De schapen, dat zijn weerloze dieren. Tegen veel gevaren kunnen schapen niet op. Schapen zijn niet zo heel sterk. Ze zijn een makkelijke prooi voor roofdieren. En de Bijbel die gebruikt het beeld van een kudde schapen voor het volk Israël. En als de machthebbers dat volk niet goed leiden en niet goed beschermen, dan gaat er veel mis met Israël. En de zwakken die lijden onrecht en heidevolken die komen het land binnen en die verstoren de vrede. Dat gebeurt er. Als de machthebbers niet goed voor dat volk zorgen. In Ezechiël 34 klinkt daarom een uitgebreide aanklacht tegen slechte herders. Daarmee wordt bedoeld slechte leiders van het volk. Hebt u gemeente, hebt u een herder nodig? Vraag hem eens even bij stil te staan. Heb ik behoefte aan een herder die mij beschermt. En waarvoor? Waar ben ik zwak? Wat is dan dat gevaar? Ja, zo'n herderfiguur zou dat ons niet goed doen. Hebben we dat niet nodig? Goed om eens bij stil te staan vanmorgen. Ook nu wij naar Johannes 10 gaan. Welke mensen hadden een herder nodig toen Jezus daarover begon te spreken? Toen Jezus zichzelf aandiende als de herder, de goede herder. Wie zouden dat nodig hebben? U kunt denken aan het gewone volk. Christus die zag de mensen met bewogenheid. Als schapen die geen herder hadden. Hij zag het. Hoe zij dat wel nodig hadden. U kunt ook denken aan die blinde uit het vorige hoofdstuk, Johannes 9. Nadat Christus hem de ogen had geopend op de Sabbat. Toen waren de fariseeën niet blij en ze wierpen hem uit de synagoge. Maar Christus, die ziet naar zulken om. Maar die blinde. Hij ziet naar de melaatse om. Hij ziet naar zondaren om, die door anderen worden veracht. Hij zoekt hen op, hij roept hen om hem te volgen. Hij neemt die arme schapen in zijn bescherming. Zo zien wij Jezus gaan in het evangelie. Met hart voor het volk, voor de mens, de blinden, de zondaren. En laten wij het goed onder ogen zien, gemeente, dat ook wij in zeker opzicht zwak zijn. Kwetsbaar. Zoals die weerloze schapen. En misschien voelt u het ook, die zwakheid. Of je ervaart bijvoorbeeld de afkeuring van mensen. Maar nog meer zijn wij weerloos voor de grote werkelijkheden van de dood? Voor de grote werkelijkheid van het oordeel? Voor het gevaar om verloren te gaan? En laten we dat eerlijk onder ogen zien. En stemt uw hart er dan mee in. Ik heb bescherming nodig. Ik heb behoefte aan één die voor mij vecht, die een hoeder is voor mijn ziel. Kortom, geef mij een herder die sterk is, die zorgzaam is. We horen vanmorgen dat Jezus zegt, ik ben de goede herder. Ik ben geen huurling die als het erop aankomt de schapen in de steek laat. Nee, ik ben de herder die niet op de vlucht slaat. Ik geef mijn leven voor mijn schaap. Gaat dat niet te ver voor een herder? Ik geef mijn leven voor de schaap. Als we nog even denken aan David. Die jonge David die verdedigde zijn kudde met alle kracht. Hij joeg, zo vertelt hij, achter leeuwen. Hij vocht met beren. Hij riskeerde daarbij zijn eigen leven. Maar David die hoefde voor zijn schapen niet te sterven. Toch, daar zouden ze niets aan hebben. Al vocht hij op leven en dood, al nam hij grote risico's. Hij moest er natuurlijk wel zelf overleven. Als dat anders gaat, dan is dat heel tragisch. Als iemand die een ander wil redden, zelf omkomt. Wanneer iemand wil redden uit een brandend huis. En de vlammen die krijgen jou ook te pakken. Dat is dubbel erg. David vocht voor zijn schaap. Maar wat Christus zegt, dat gaat verder. De herder die hij noemt, die doet meer. Dit is het wat de goede herder doet. Hij geeft zijn leven voor de schaap. Hij moet het leven afleggen en het weer opnemen. Zo ver moet hij gaan. Dat hoort bij zijn taak. Maar wat heb ik daar dan aan? Is dat nodig te willen van u? Is dat nodig te willen van jou? Wij gedenken het lijden en sterven van Christus. En u weet, dat hoort bij de kern van het christelijk geloof. Daarin zien we ons heil. En dat verandert ons leven radicaal ten goede. De kruisdood van Christus. Maar hoe zit dat dan? We willen dat beter begrijpen. En zo mogen we ook daarover nadenken. De Bijbel lezen. Legt de diepe betekenis van dat sterven van Jezus is uit. Nou, daar vinden we in de Bijbel verschillende woorden voor. Verschillende beelden die iets van dat mysterie, diepe mysterie laten zien. Hoe zit het dan? Wat de kruisdood van Christus voor ons betekent. Nou, bekend is de voorstelling van zijn dood als offer. Dat komt veel in de Bijbel voor. Ergens anders noemt de schrift het een losprijs. Dus als de prijs die wordt betaald om iemand vrij te kopen, te bevrijden. Maar hier in Johannes 10 wordt het weer op een andere manier onder woorden gebracht. Hier is Christus de herder die de schapen beschermt tegen gevaarlijke wolven. Nou, wat voor wolven zal hij denken? Welke wolf die de schapen bedreigt, kan hij alleen maar uitschakelen door zelf te sterven. Zo krachtig, zo machtig moet onze herder dus zijn, dat hij zijn leven kan geven en het weer kan oppakken. Tegen welke wolf beschermt hij dan zijn kudde? En het antwoord dat hier het beste past, dat is de dood. De dood zelf. De dood als een straf op de zonde. U en ik moeten sterven en daarna komt het oordeel. Nou, deze wolf die strekt zijn grauwe klauwen naar ons uit. En dat is een afschrikwekkend gevolg van onze ongehoorzaamheid aan God. Het is de ultieme vijand van ons geluk. De dood. De dood jaagt ons schrik aan. En je voelt het wellicht extra wanneer je ziek bent. Of als je onderzoeken ondergaat en het is zo spannend, wat komt eruit? Of als een gezinslid onderweg is en die had al lang thuis moeten zijn. Diep van binnen. Het ergste wat je vreest. De dood. Wat doet de goede herder? Nou, hij zal zijn schapen in bescherming nemen. Die wolf, de dood, die moet hij als het ware binnendringen. Die moet hij zelf ondergaan om die wolf klein te krijgen. Om hem te verslaan en als een overwinnaar daarna het graf weer te kunnen verlaten. Wonderlijk, vindt u niet? Dat Christus dat zo zal doen. Wonderlijk. Hij breekt de boeien van de dood door erin te gaan en eruit te komen. Hij geeft nieuw leven door zijn sterven en opstanding. Hij geeft nieuw leven dat blijft, dat eeuwig blijft, waarop de dood geen vat meer kan krijgen. En hij zegt, vrees niet, Ik breng je er doorheen. Kom maar. Ik, de goede herder. Ik breng je er doorheen. Hij droeg de straf. Hij geeft de vrede. En hij verlost de zijne. Van hun angst. Voor de dood. U ziet het in het volgende hoofdstuk gebeuren. Johannes 11. De opwekking van Lazarus. Ieder staat daar. Ieder die in Jezus gelooft. Zal niet sterven. Maar die zal leven. Die zal leven door zijn kracht. Die zal leven voor altijd. Jezus redt je uit de greep van de dood. Daarvoor geeft de herder zijn leven. Om zijn schapen te verlossen. Te beschermen. Zodat zij niet voor eeuwig gescheiden zullen zijn van God. Maar het leven tegemoet gaan. Dat is de kracht van de herder, het eerste punt van de preek. Ten tweede, de liefde van de herder. Waarom zal Jezus zijn leven geven? Nou, het eerste antwoord is, dat doet hij uit liefde voor zijn vader. Want die wil dit. Die heeft gezegd dat hij naar die verstrooide schapen zal moeten omzien. Die heeft een herder beloofd. De grote zoon van David, en zo is het een opdracht, zo is het de heilige wil van God de Vader. Jezus zegt dat aan het einde van vers 18. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. En dat is voor Jezus reden genoeg om dat te doen. Ja, dat is zijn lust en zijn leven. Het gebod van zijn vader, dat doet Jezus met vreugde, met liefde. Want Jezus heeft de vader lief, boven alles. Uit liefde voor zijn vader. Maar er is nog een liefde. Het is niet alleen een diepe verbondenheid met de vader, maar die verbondenheid die heeft Jezus ook met de schapen. Hij is de herder met grote zorg en grote liefde voor de kudde. Hij zoekt het beste voor haar. Hij verlangt haar welzijn. Met alle kracht is hij hen toegewijd. En die liefde gaat zo ver dat Jezus er zijn leven voor geeft. Is dat niet prachtig gemeend? De eeuwige Zoon van God in eenheid met de Vader. Die mens is geworden, die gezonden is als herder. Dat hij zoveel liefde heeft voor zijn mens. Dat hij de weg van het lijden gaat. Dat hij door de duisternis gaat. Dat hij het zware gevecht aangaat met de dood. En sterft uit liefde. Bewonderenswaardig. Laten de lijdenszondaar daartoe mogen dienen. Dat wij Christus zullen bewonderen in zijn liefde. Hij de goede herder. In zijn onbeperkte zorg voor de schapen. Zo is hij. Ook vandaag. Zo heeft hij zijn kerk lief. Hij gaf voor haar zijn kostbaar bloed. Hij ging de dood in. Jezus is niet zomaar een herder. Hij is de goede herder. Hij onderscheidt zich van alle anderen. Anderen die de herderstaak zouden moeten vervullen. De mensen die het volk zouden moeten leiden. En die misschien ook wel denken dat te doen. Die zichzelf als herder beschouwen of de taak hebben gekregen, zoals de schriftgeleerden, de overpriesters, de fariseeën. Die hebben toch ook een herderstaak. Of denk vandaag de dag aan de overheden, aan de wereldleiders. Dat zouden herders moeten zijn voor het volk. Maar hoe doen ze dat? Nou, neem bijvoorbeeld de overheid in China. Nu het coronavirus zoveel slachtoffers maakt. Maar voordat allerlei veiligheidsmaatregelen werden genomen en ingrijpende dingen werden besloten, ja, was het bij de Chinese overheid. Zo bleek later al langer bekend. En ze hebben er een tijdje mee gewacht. Ze wisten het wel. Maar eerst hebben ze niks gedaan. Nou, dan ben je geen goede beschermer voor je mens. Als andere belangen voorgaan. Ben je toch geen goede herder die de zorg voor de schapen voor alles laat gaan? Geen goede herder als je het kwetsbare niet in het oog hebt. De Heer Jezus is zo anders. Een ander type herder. Hij bekommert zich om de schapen. En dat blijkt uit alles wat hij voor hen doet. Want de zorg van een goede herder is veelzijdig. Hij moet de kudde leiden naar de goede weidegronden. De herder die brengt de kudde bij het water. Die laat haar ook rusten. En de herder, een goede herder, die heeft veel geduld. Dat is ook nodig met de kudde. De lammetjes, die lopen niet zo snel. Of er is een mank schaap, en dat moet je toch ook eerder laten rusten. Sommige schapen die dwalen snel af en dan moet die herder, ja, die schapen extra in de gaten houden en terugroepen. De taak van een herder is, die omvat heel veel. En eigenlijk kan geen moment zijn aandacht voor de kudde verslappen. Jezus Christus, die is de grote herder van de schapen. En daarin is hij ook voorbeeld. Voorbeeld voor ieder aan wiens zorg mensen worden toevertrouwd. Hij is voorbeeld in de herderlijke zorg van ambtsdragers. Die de gemeente mogen leiden met geduld, met aandacht. De goede herder is ook voorbeeld voor ouders die hun gezin leiden en voeden en beschermen. Als het ware als een kleine kudde. En zal dat ook niet iets zijn voor werkgevers? Om niet alleen zakelijk te kijken naar de werknemers. En wat hun inzet opbrengt. Maar ook om het menselijk in het oog te houden. Een herderlijk hart te hebben. Bescherming te bieden als er in het werk of onderling gevaren zijn. Mooi. Als je zo op je eigen plek, waar dan ook, iets kunt laten zien van die goede herder. Ja, het herderschap van Christus, dat stijgt er bovenuit. Dat is echt uniek. Hij deed meer dan andere herders kunnen en moeten doen zoals David. Want Jezus die gaf ook zijn leven. En dat was nodig. Dat was noodzakelijk om de dood te verslaan. En dat overkwam hem niet door Judas of door het Sanhedrin, de Romeinse soldaten. Nee, hij gaf zich vrijwillig, verklaart hij hier. Hij legde het leven af. Onze tekst zegt hij stierf met een doel. Want hij deed dat voor de schapen, omdat het heilzaam is, omdat het ten goede is voor hen, tot hun redding, hun eeuwig behoud. Daar deed hij het voor. En daarom heeft de Vader hem lief, zegt vers 17. Dat Christus bereid was zo ver te gaan, dat hij zijn leven gaf om levens te behouden. Dat is iets van Jezus' grootheid, iets van zijn schoonheid. Daarin zie je zijn heerlijke deugden die door de Vader worden bemind. Zoveel waarde hecht God de Vader aan de zaligheid van zondaren. Zo graag wil hij dat zijn kinderen het leven beërven. Dat het de Vader verheugt dat Jezus daarvoor sterft. Als de Zoon daar alles voor geeft. Dat in de dood van het kruis. En dan verheugt dat de Vader. Dan heeft hij ook daarin zijn Zoon lief. Dus ook dit is voor God de Vader reden om zijn Zoon lief te hebben. Zouden wij dan achterblijven? Zou u hem ook niet lief hebben? Hem bewonderen? Hem aanbidden en prijzen? Wie heeft ons ooit zo lief gehad? Zoals Christus al de zijne lief heeft. Nee, dit was niet wat hij er even bij deed. Alsof Christus met heel veel andere dingen bezig was en dan ook nog even aan zijn schapen dacht. Nee, hen het leven geven, hen te redden uit de greep van de wolven, daar is hij volledig op gericht, daar kwam hij voor, daar is zijn hart aan gewijd. Het is de liefde van de herder. Ik kom bij het laatste punt, de band met de herder. Want die band, dat is een duidelijk onderdeel van deze beeldspraak. Christus geeft niet zomaar in het algemeen zijn leven. Niet met een soort wijde zwaai voor iedereen. Alsof het nog niet bekend is wie er met hem zullen opstaan in een nieuw leven. Hij doet het voor zijn schapen. En begrijp me goed, elke zondaar kan bij hem verlossing vinden. Ja, elke zondaar is welkom bij het kruis van Christus. Zonder twijfel. Zijn bloed is genoeg voor de hele wereld. En u krijgt het ook allemaal aangeboden in het evangelie, om niet. U kunt het krijgen door het geloof in de Heer Jezus Christus. En toch wist Jezus heel goed voor wie hij stierf. Hij kent hen, hoofd voor hoofd, hart voor hart. Nadrukkelijk zegt hij dat hij zijn leven geeft voor de schapen. Niet ieder mens is een schaap van zijn kudde. Dit zijn degenen die hem kennen. Degenen die hem vertrouwen. En bij de evangelist Johannes wordt daar duidelijk onderscheid in gemaakt. Je bent in de duisternis of je bent in het licht. Je hoort nog bij de wereld of je bent er één van hem. Johannes schrijft daar geregeld over. In de woorden van Jezus. Christus zal niemand verliezen die hem door de Vader is gegeven. Die de Vader in zijn verkiezende liefde kent en heeft toevertrouwd aan de zorg van Christus. Er is een band tussen de herder en zijn schaap. Dat wil zeggen dat ze elkaar wederzijds kennen. Dat ze elkaar vertrouwen. Dat ze bij elkaar in de buurt blijven. Die speciale band van liefde, van vertrouwen, die weerspiegelt. Daar weerspiegelt zich de relatie tussen de Vader en de Zoon. De gelovigen en Christus kennen elkaar. En daar komen er trouwens nog wel bij. Hij heeft het ook over schapen die hij nog zal roepen. Die hij nog zal binnenbrengen. Zo gaat het ook door. Dat er ook nog weer opnieuw mensen zijn die zijn stem gaan herkennen en die hem gaan volgen en zo ook tot zijn kudde zullen behoren, zijn schapen zijn. Over heel die kudde, heel zijn kerk, van ware gelovigen, overwon hij de dood. Zorg dat u daarbij bent gemeend. Hij alleen kan u redden. Zonder die goede herder zijn we verloren. Zal de dood u grijpen. Dan ontkomt u niet aan het rechtvaardige oordeel. En daarom is het noodzaak om zijn stem te leren kennen. Dat je oren open gaan. Dat je het persoonlijk gaat herkennen. Herkennen hoe dat woord van Christus uit de Bijbel en in de prediking. Hoe dat woord van Christus je trekt. Dat de stem van de Heere Jezus je hart doet leven. Mijn schapen die kennen mij, zegt Jezus. En u krijgt zijn woord lief. U wilt het liefste over hem horen. Over die goede herder. Zo hoor je bij zijn kudde. En wie gelooft, wie luistert naar die stem, ja, die wordt door hem gedragen. Christus, hij is uw goede herder. Hij zal u redden. Uit die dreiging van de dood. Hij verlost u van het oordeel. Hij beschermt u tegen de duivel als de briesende leeuw. Ja, dat is de grote troost. Dat is de grote vreugde van de kudde van Christus. Hij zal ons beschermen. In alle tijden die je doormaakt. Tijden van zwakheid. Tijden van ziekte. Tijden van groot verdriet. Van aanvechting, van tegenslag. Hij zal je beschermen. Leiden, dragen, luister naar zijn stem. Heb de wereld niet lief, maar omarm het kruis. De gekruisigde, die herder, Jezus. Hij waakt over zijn kudde. Hij gaf zijn leven voor u. Hij zal u leiden op zijn weg. En dat mag u vertrouwen geven. Daar kan het geloof houvast vinden. Het is die goede herder. Die houdt mij onder zijn hoede. Hij kent de zijn en zij kennen hem. Nergens, gemeente, zijn wij veiliger. Nergens vinden wij een diepere liefde dan bij deze redder, deze herder, Christus, de gekruisigde. Breng daarom hem alle lof tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan zingen van Psalm 124. Dat Israël nu zeggen, blijf een geest, indien de Heer die bij ons is geweest niet had gered, we waren lang vergaan. Psalm 124, het eerste vers.
Thank you.
samen danken en bidden. Trouwe God, u de grote herder van Israël, u de hoeder van uw kerk, danken en we prijzen uw heerlijke naam, dat u in uw goedheid en liefde naar deze wereld omziet, dat wij in uw woord uw stem mogen horen. Wij bidden van u, Heere, geef ook dat gehoor in ons hart. Dat we Christus lief hebben, hem volgen. In het diepe besef dat we zonder hem verloren zijn. Maar dat hij onze redder is, Jezus Christus, die macht heeft zijn leven af te leggen en het op te nemen. Laat ons delen in dat leven dat blijft. Bevrijd ons van de vrees. Heere, we kunnen er zo mee vervuld zijn. In onze kwetsbaarheid. Als er zorg is of ziekte. Wij bidden van u. Schenk ons door uw kracht. Dan ook de overgave en het vertrouwen op de Heere Jezus Christus. Wij bidden voor alle zieken. Wilt u hen helpen, Heer? Zowel naar het lichaam, wat ze moeten doorstaan. Als er pijn is, als er zorgen zijn. Maar ook naar de ziel, in alles wat het in het hart kan teweeg brengen. Schenk daarin de troost van uw Heilige Geest. Wees met zieken, met de ouderen van de gemeente. Wilt u ook hen helpen? En geven dat ze de vrede van Christus zo in hun hart mogen kennen en ervaren. Dat dat hen hoop en blijdschap geeft. U bidden wij voor hen die rouw dragen. Wanneer er afscheid genomen moest worden, korter of langer geleden, van iemand uit de kring van de familie of van kennissen en vrienden. En die lege plaats is gekomen. Wilt u daarin ook helpen en bijstaan? We bidden nu voor Jenne Keinemans, die geopereerd is aan zijn knie. We danken u dat hij weer thuis is. En we bidden nu voor hem. Heere, zegen. Geef ook verzachting van pijn en een goed herstel. U bidden wij voor mevrouw Sinke van Dooyeweert, die deze week geopereerd zal worden aan haar schouder. Sterk haar. Geef haar moed en kracht. Geef dat de operatie ook goed zal verlopen. En dat u dat zegent tot haar welzijn. We willen ook bidden dat u vrijdag de familie van Zetten een gezegende dag geeft. Wanneer Niels en Hanne-Rieke zullen trouwen. Heere, geef dat ze zo met elkaar dat mogen beleven als een vreugdevolle dag. Wilt u het huwelijk ook zegenen? Dominee van Zetten de kracht en de wijsheid geven om de huwelijksdienst te leiden. Wij danken u dat u ook dit geeft en wilt u daarin met hen meegaan. Ook in het verdere leven van Niels en Hanne-Rieke. Heren, wij bidden van u dat u uw volk Israël gedenkt. Wees toch ook in deze tijd in het bijzonder een behoeder van dat volk dat u bescherming biedt tegen gevaren die de Joden ondervinden. In het Midden-Oosten, maar ook in andere landen, ook in ons land, als er Jodenhaat zich openbaart. Heer, geef daarin uw bescherming. En leer ons zo dat volk lief te hebben vanwege uw beloften. En uw trouw aan hen. We bidden van u dat u ons ook tot een getuige stelt in deze wereld. Vervul ons met uw Heilige Geest. Geef vrijmoedigheid. En leer ons als gemeente ook zo'n leven te leiden. Heilig voor u. En dat het voor anderen ook een getuigenis mag zijn van uw goedheid en van uw trouw. Sterk ons daarin, in het dagelijks leven, de plaatsen waar u ons stelt, dat het herderhart van de Heere Jezus Christus ons ook mag leiden en mag uitstralen in ieders leven. U bidden wij voor de gemeente in Tuda. Heere, wilt u ook daar met uw zegen zijn en geven dat uw woord zijn kracht doet, zodat ook in die gemeente en in die plaats mensen die Jezus Christus lief hebben en volgen, worden getrokken tot u. Wij bidden u voor de gemeenteleden die daar naartoe zijn om de onderlinge contacten te onderhouden. Schenk ze uw bescherming en geef ook deze dagen goede tijd onder uw zegen, tot onderlinge opbouw en bemoediging. Zo leggen we al deze dingen voor u neer. En we mogen u danken voor uw trouw en goedheid. Aanvaard onze beden, onze vragen, onze smeekbeden. Aanvaard onze dank in de naam van de Heer Jezus Christus, onze middelaar. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 31, de versen 3, 12 en 17. En wij zingen deze slotpsalm staande, Psalm 31, vers 3, 12 en 17. nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.